interne keuken.
We gaan het over Congo hebben. Er is een boek verschenen dat heet Congo veroverd, bezet, gekoloniseerd. Het gaat over de jaren tussen 1876, dat is een jaar dat met Stanley te maken heeft, en 1914, dat is een jaar dat met
een oorlog te maken heeft.
En het is niet zonder belang om te zeggen dat dat geschreven is door Zana Etambala. Dag, Zana.
Goedemiddag.
Een Belgisch-Congolees historicus.
Een West-Vlaamse Congolese historicus.
Hoe exotisch kan het worden?
Ja, inderdaad. Een West-Vlaams Congolese. En moet Congolees misschien ook nog genuanceerd worden? Want Congo is heel groot.
Is heel erg groot, maar ik bedoel, dus ik ben in Kinshasa geboren, ja. Dus ik voel me quinoa. Dus zoals men dat zegt.
Dus niet
van het binnenland, waar ik wel heb gewerkt en waar ik veel ben geweest. Maar mijn thuis is toch wel Kinshasa.
Ja. Ah ja, en door adoptie is jou ook thuis...
Ja, in West-Vlaanderen. Ja.
Het privéleven van auteurs is niet het eerste wat ons interesseert, maar in dit geval is dat wel interessant om het te vermelden. Het heeft ook verband met wat ik daarnet tegen Sven zei. De koloniale geschiedenis wordt klassiek geschreven op basis van Europese documenten, op basis van Europese archieven, omdat er weinig Afrikaanse archieven of geen Afrikaanse archieven zijn, door Europeanen. En ja, jij bent op zijn minst, noem jij jezelf Europeaan?
Ik noem mezelf een Belgische Congolees of een Congolese Belg.
Ja.
Maar ik denk dat dat niet het belangrijkste punt is. Veel belangrijker is dat er altijd enorm veel archieven zijn geweest, maar dat die altijd werden weggemoffeld. En eigenlijk moet ik zeggen dus dat de laatste 10, 15 jaar... Dus de archieven wel toegankelijker zijn gemaakt. Interviewen op buitenlandse zaken, op het CADOC, overal. Ja. Kan men dus nu die papieren raadplegen, die documenten raadplegen, zowel van privé, van staatsagenten, privépapieren ervan, of ook van officiële koloniale documenten, ja, of van ecclesiastieke, van missionarissen. Dus
Ja, maar die archieven die je nu opzomt, dat zijn blanke Europese, Belgische archieven. Van missionarissen, ja, van staatsambtenaren, van militairen. Wat ik daarnet tegen Sven zei van... Hoe
staan er brieven van Congolezen die beschrijven hoe het voelt om gekoloniseerd te worden?
De verbazing van Stanley toen hij daar voor het eerst als eerste een voet zette.
Die is goed beschreven.
Die kunnen we ons ook voorstellen.
Ja, maar omgekeerd.
De verbazing aan de andere kant moet even groot geweest zijn. En daar zijn uiteraard geen archieven over.
Jawel, ere wie ere toekomt. De missionarissen hebben vaak... maar dus dat is ook wel na de Eerste Wereldoorlog gebeurd. Hebben dus die vragen voorgelegd aan de Congolezen.
Is het echt?
Aan de Congolese medewerkers.
Ja.
Vertel eens, hoe is dus die confrontatie met de blanken, met de kolonialen geweest?
Ja, dus dat is hoogst interessant.
Ja. En dat maakt dat bijvoorbeeld op luttele kilometers van hier, dus bij de missionarissen van het Heilig Hart in Borgerhout, die paters Hulstaart en Boelaert, die hebben honderden Congolezen ondervraagd. Over de komst van de blanken, over dus de blanke penetratie in de binnenlanden van Congo. Dus dat, maar tot nu toe werd dat weinig gebruikt. Vaak is het zo dus dat het in een of andere lokale taal is, dus dat moest vertaald worden, dus naar het Frans of naar het...
Maar die missionarissen noteren dat in de lokale taal.
Ja. Dus dat, want de meeste mensen, of het nu in de Evenaarsprovincie was of elders, die waren niet geschoold, die kenden weinig Frans. Ja. Dus moest dat in het Lomongo gebeuren of in het Mbaka? Maar dus die documenten, die zijn er wel.
Maar, ik ken die verhalen niet. Ik heb dat nog nooit ergens gelezen van hoe de Congolezen Stanley met open armen hebben ontvangen.
Ja, natuurlijk, Stanley vertelde het ook niet zo, hoor. Hij, we moeten zeggen dus dat hij echt de laatste grote westerse explorator was. Na hem waren dat maar kleine caravanen die nog dus door de binnenlanden van Afrika trokken. Maar hij heeft ook altijd bijgeteld hoeveel keer dat hij slag heeft moeten leveren. Ja, 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 ja. Dus het is niet zo, en die mythe moet doorprikt worden, dus dat de blanken met open armen werden ontvangen. Nee. Dus,
wat soort verhalen vertellen de Congolezen daar zelf over?
Wel, het eigenaardige van het feit is, dat is dat men normaal gezien beschoot men, zijn het de Europeanen die de Afrikanen beschoten als wilden. Mm-hmm. Maar de verhalen van de Congolezen of van de Afrikanen was, ja, diegenen die kwamen, dat waren de wilden. In het boek, bijvoorbeeld de bijnamen die men gaf aan de blanken dus die daar kwamen. Want vaak bij ondervragingen, dus ook al, laten we zeggen 1904, 1905, wanneer dat er een aantal commissies naar Congo zijn gestuurd, de Congolezen die kenden alleen maar dus de bijnamen, de inlandse bijnamen van die blanken.
Ja.
Willima, dat was iemand die graag 's nachts ging jagen op mensen of mensen achtervolgden, bijvoorbeeld. Of iemand die schuim bekte, ik kom maar Bilo. Dus,
bijnamen, dat zegt al iets over het gedrag van de...
Ja. Of Lopembo, dus dat was iemand die alleen maar ivoor, dus olifantstanden wilde hebben enzovoort. Dus aan de hand van de bijnamen kan men bijvoorbeeld ook wel weten welk soort, hoe dat de Congolezen dus die blanken zagen. En het werd, wanneer dat er dan iets voor het recht werd gebracht, was dat moeilijk, omdat dus de Europeanen met de Europese namen zaten, maar dus de Congolezen konden dus die namen niet geven. Dat waren altijd de bijnamen die ze gaven. Ja. Gelukkig waren er missionarissen die dat konden natrekken en weten, ja, die een bijnaam, dat was voor die en die, voor die zodanig dus dat we toch wel konden weten wie dat die wilden waren.
Dus er bestaan meer Afrikaanse bronnen dan ik mij zo voorstelde voor
in het
dit
boek. In het boek heb ik het over getuigenissen. Dus we hebben enorm veel blanke, Belgische getuigenissen, maar er zijn ook enorm veel Congolese getuigenissen. Ja.
Sven maakt bezwaar.
Afrikaanse getuigen. Degene die het opschrijft en de selectie maakt, is een blanke missionaris. Vaak wel. Is er ook gevraagd, wat vindt u van het misbruik door missionarissen doorgaans? Dat gaat niet gebeuren, hè?
Nee. Maar bijvoorbeeld, gans de campagne tegen Congo-Vrijstaat, het regime van Leopold II, mm-hmm, werd grotendeels gedragen door protestantse missionarissen, bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ik zeg ook niet dat ze noodzakelijk dingen fout hebben gedaan.
En zowel van staatsagenten als van handelsagenten, die hebben dus dat genoteerd. En het dramatische van het feit is, later, in de weinige handboeken waarin dus daarover sprake is, dat men het altijd heeft over de helden, de koloniale helden enzovoort. Maar voor mij, en daar maak ik een punt van, zijn er drie, dus voor Pol waren er ook al mensenrechtenactivisten.
Paul Bekaert,
mensenrechtenactivisten, zoals pater Arthur Vermeers, die vaak in het boek voorkomt, de katholiek, dus de socialist Emile van der Velde, en dus de liberaal Georges Laurent.
Die zich verzetten tegen die heel zich dat verzet
hebben, ja, die zich verzet hebben tegen en hem als een rubbermagnaat en dus de misbruiken enzovoort hebben aangeklaagd. Maar dus die komen praktisch nooit in de Belgische historische boeken voor.
In de laatste jaren zijn er een aantal zeer kritische boeken over de Tweede en het kolonialisme verschenen. Maar ik heb er ook een aantal van gelezen. Meestal gaat het dan over Britten en Amerikanen die inderdaad campagne voeren internationaal tegen Leopold II, waar Leopold II op de duur niet meer tegenop kan. En dan wordt de Congo-Vrijstaat Belgische kolonie. In die boeken staan nooit...
Die drie worden nooit vermeld, omdat dat niet past in dat kolonialistische propagandakader.
Paul Bekaert.
Het zijn toch parlementaire interpellaties geweest van Van der Velden. Daar kun je ze toch terugvinden.
Maar ze hebben ook boeken geschreven. Ja. Ze hebben een aantal boeken geschreven. Hè. En dus die worden terloops vermeld. Maar ze opvoeren als helden.
Ja, in het collectieve geheugen.
Dat gebeurt niet.
Ze hebben geen standbeeld gekregen.
Ze hebben geen standbeeld gekregen. Zeker niet in de kolonie. Ja. Ze hebben ook geen straatnamen gekregen enzovoort. Hè. En ze hebben, wat ik zeer spijtig vind, dat is in het gerenoveerde Afrika Museum, hebben ze ook geen speciale plaats gekregen. Nee. Hè. En daar pleit ik voor. Ja. Daar pleit ik voor. En ik zou ook aan de Congolezen willen vragen, dus we gaan straks naar Congo, en ik ben in contact met mensen van het ministerie van Cultuur en van Kunst enzovoort en historici, om inderdaad, we hebben allemaal Leopold veel gehad, Stanley veel, enzovoort.
Om die drie namen... Die kon ik dus al vergeten, noemen ze nog eens even.
Dat is de Jesuit Arthur Vermeers, dat is Georges Laurent de Liberaal en Emile van der Velde. Dus vanaf 1906 tot aan de Eerste Wereldoorlog zijn dat de personen die zich verzet hebben met hand en tand tegen het regime van Leopold II in Congo. Ja.
Dat de Belgische geschiedenis in Congo, dat geen fraaie geschiedenis is en dat het plaatje niet klopte, dat een beschavingsstrijd was, dat is ondertussen wel aan het doordringen. Maar wat nog altijd wel een feit is, is dat het lijkt dat heel Afrika, maar Congo in het bijzonder, geen geschiedenis heeft voor de Europeanen daar aankwamen. Ik weet niet hoe de Congolese samenleving georganiseerd was voor Stanley daar aankwam, voor de Belgen daar probeerden iets op te zetten. En ik lees dan in uw boek over het Rijk van de Bakuba.
Ja, ja.
Het koninkrijk van de Bakuba. Een georganiseerde samenleving.
Gehierarchiseerd.
Met een grote hoofdstad.
Ja, Mushenge.
Mushenge.
Ja, 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 ja.
Kan je er iets meer over vertellen?
Dat al eeuwen bestaat.
Dat een geschiedenis heeft.
Ja, 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 ja.
Die we weliswaar niet kennen.
Ze hebben geen schriftcultuur, maar je kan ook je geschiedenis op andere manieren overleveren. Via kunst, dat zijn heel fijne kunstenaars. Mm-hmm. Dus ieder koning, ieder Nimi of Lukengo kreeg dus een soort buste. Dus zij kennen wel hun geschiedenis, hoor. He, dus er was een geschiedenis die zij op hun eigen manier, dus hoe zou ik zeggen, enfin, niet noteerden, maar dus voor de toekomst bewaarden. Ja. Daar is weinig aandacht voor geweest. En ik vind het voorbeeld van de Bakuba prachtig. Het is tevens ook schrijnend hoe dat het vernield is geweest. Hè. Van Sina heeft daar, hè, dus de antropoloog,
dat is een beroemde historicus
antropoloog, heeft dus daar veel over geschreven. Maar we hebben zelf nieuwe archieven gevonden, nieuwe documenten gevonden. Onder andere dus van de paters van Scheut, die daar in 1904 terecht zijn gekomen. Maar er zijn ook dus de archieven van de protestantse missionarissen, die daar al in 1892 zijn terechtgekomen.
En die mannen kwamen daar dus niet in een soort van culturele leegte terecht?
Nee, absoluut niet.
Daar waren structuren.
Ja, ja, daar waren
structuren. Zowel fysieke structuren, steden, als organisatorische.
En dat is nu juist kolonisering. Wat wilde men? Dus dat iedereen, dus ook de Bakuba, zich in die rubber, in dat rubbersysteem, inpaste. Mm-hmm. Hè? En die wilden dat niet. En dus hun hoofdstad is drie keren met de grond gelijk gemaakt. Er zijn strafexpedities tegen hen dus georganiseerd. Totdat ze dus vanaf 1908 zich daar hebben bij neergelegd en dus ook besloten hebben van op de een of andere manier dus rubber te oogsten en aan de blanke staatsagenten of aan de handelsagenten te verkopen.
Ja, en dat ze zich daarbij neerleggen, is dat gewoon te verklaren door kogels tegen speren?
Ja. Ze zijn een paar keer in opstand gekomen. Dus de laatste grote opstand was 1904, 1905. Ja, er zijn er veel over de kling gejaagd. Hè. Het was een kwestie van overleven. Ja, hè. Ja. Hè, dus.
Het laatste redmiddel, dat is iets wat daarnet in het verhaal van de markies ook ter sprake kwam. De markies die vindt een magisch poeder uit. waar we meteen mee moeten lachen. De koning van de Bakuba had ook een magisch poeder.
Ja,
hè?
Zij geloofden dus ook daarin. Hè. Wel, dat is iets dat in de geschiedenis van Centraal-Afrika vaak terugkeert. Dus de macht van de blanken was de macht van de kogel. Ja. Geweer. Ja, hè. Ja. Mozers en Albini's enzovoort.
En we kunnen daar niks tegenover.
En ze konden dus daar niks tegenover. Je kon dat alleen maar bestrijden op een magische manier. Hè. Dus het geloof, hè. Dus zoeken naar wat we zouden noemen een Ganga's of lokale traditionele genezers, ja, die zaken konden maken, medicamenten konden maken, waarmee dat je invreef of zoiets, of waardoor dat de kogels in water veranderen. Dus,
dat merk je natuurlijk vrij snel dat niet werkt. Maar
maar toch, men wou zich niet overgeven en je moet iets doen, of men wilde iets doen. Hè? Dus trouwens, de Maimai, dat bestaat nog altijd, de dag van vandaag, in het oosten van Congo. Dus het geloof, hè? Dus dat kogels in water, en dat was niet alleen in Congo, hè, maar ook in Tanzania enzovoort, heeft men dus dergelijke fenomenen gekend.
Ja.
Hoe bied je weerwerk tegenover dus de mannen en zeker de soldaten van Leopold II.
Ja. Ik heb ook wel opgekeken van de rol van de paters missionarissen in die kolonisatie. Die is heel wat minder vredelievend dan ik mij de gemiddelde missionaris zou voorstellen.
Ja, wel, kijk, we moeten alles in een tijdsperspectief zetten. En dat is niet om zaken te relativeren of te justifiëren. Hè? Maar dus in het begin, kolonisering, dat is gewoon, ja, zoals in de titel staat, dat is een verovering. En met verovering, ja, daar is altijd geweld mee gemoeid. Hè? Verovering, bezetting, dat betekent automatisch dus wandaden, gruwelijkheden of gruweldaden, hè? Wreedheden.
Maar de verovering is toch niet door missionarissen gebeurd? Dat is soldaten.
Dus de missionarissen voelden zich ook ten eerste in vijandig gebied. Door de Congolezen, door die dorpelingen, werden ze op dezelfde manier bekeken in het begin als die staatsagenten, als die militairen, blanke militairen, als dus de blanke handelsagenten. Dus men maakte dus niet dat onderscheid. Hè? Dus het is niet zo dat wanneer zij dus daaraan kwamen, dat de Congolezen wisten, dat zijn de goeie, want dat zijn missionarissen.
Nee. Zo.
Nooit van dat christendom gehoord, men had nooit van missionarissen gehoord. En dus die pasten zich, die komen in een vijandig gebied. En zoals ik, zeker in de Kasai was dat zo, als je zo'n iemand hebt als Cambier, die dan ook wapens...
Cambier was een missionaris?
Was een missionaris. Een
gewapende missionaris.
Ja, dus die waren gewapend. Die waren gewapend. Dus de missionarissen op de missiepost waren gewapend om zich te verdedigen.
Uit zelfverdediging.
Ze noemden dus dat zelfverdediging.
Ze noemden dat zelfverdediging.
Ja, maar kijk, als je dus naar een vreemd land gaat, dan kan je moeilijk iets... je wordt daar niet altijd vriendelijk onthaald. Nee. Je weet dus dat op voorhand. Als je beslist van dus daar naartoe te gaan,
Maar fast forward, de rubberoogst wordt georganiseerd. Ook daar spelen die missionarissen een rol in. Ze gedragen zich meer als onderaannemers van de compagnie de Kasai, dan als mensen die voor het christendom strijden.
Koken kost geld. Dus als die missionarissen daar naartoe trokken en zich daar wilden inplanten, dat kostte enorm veel. En dus enerzijds kregen ze van de Congolese administratie, laten we zeggen Leopold II, geld om dus daar naartoe te trekken. En ten tweede moesten ze ook zorgen voor eigen inkomsten. He, dus ter plekke, met het gevolg dat vele missionarissen dus ook domeinen wilden hebben, waarop dat ze, in het begin was dat rubber, op het einde was dat koffie en andere zaken. He. Ze moesten inkomsten hebben, want ze wilden altijd zoveel mogelijk kinderen dopen en catechese geven. En als die dus daar kwamen, moesten ze ervoor zorgen. He.
Hoe is het met de Bakuba afgelopen, die zich zo verzet hebben en zich uiteindelijk hebben neergelegd bij de rubberrealiteit?
Hier moeten we een onderscheid maken tussen de periode van Leopold II en dus de Belgische kolonisering vanaf 1908. In de inleiding schrijf ik duidelijk dus dat voor de Congolezen 1908 van weinig belang is. Dus als Leopold II zegt, ik schenk nu Congo aan de Belgen.
Dat is geen breekpunt voor de Congolezen.
Nee. Een breekpunt is wel dat de prijs van de Afrikaanse rubber plots naar beneden zakte, fel zakte. Omdat dus op de Europese markt Aziatische rubber de plaats innam. Vaak van een betere kwaliteit, maar ook omdat men dus in die landen dus meer naar plantagesystemen ging. Dus met name dus Gevea-plantages, dat gaf rubber. En dan heb je een ander werksysteem ook. Terwijl dat bij Leopold II, dat was wilde rubber. Dus de mensen moesten rubbertaxen betalen, moesten dus het bos in. Ja. Met alle negatieve gevolgen dus van dien.
Dat systeem was niet meer rendabel op een bepaald moment.
Op een bepaald moment was dat niet meer rendabel. Nergens in Afrika trouwens. Hè. En dus zie je vanaf 1909, 1910, begint men op een andere manier dus rubber te telen en dus ook Afrikaanse rubber dus naar Europa te brengen. Ja.
De Bakuba hebben nog altijd een koning tot
ze hebben nog altijd hun Lukengo of Nimi.
Kotambweki heb ik hier op mijn papier staan.
De
derde.
Die
is nog altijd koning van de Bakuba.
Hij is,
Ik vond het een zeer verhelderend boek. Het is een complex boek ook, want het is een zeer ingewikkelde geschiedenis. Congo veroverd, bezet, gekoloniseerd van 1876 tot 1914. Mathieu Zana Etambala. Dank u wel.
Graag gedaan.
Interne keuken.